Naar Psalm 32 gaan wij vanavond. Dit is de eerste psalm die begint met een onderwijzing. Dat wil zeggen, de psalm noemt zichzelf een onderwijzing. In dit geval staat erbij van David. In het Nieuwe Testament staat het er ook bij trouwens dat het van David was. In Romeinen 4, daar komen we straks nog wel. Maar het heet een onderwijzing. Een onderwijzing namelijk met betrekking tot het praktische leven. Onderwijzing, dus het Hebreeuws is mashkil. Mashkil, maar het komt van shakal. En shakal is het Engelse woord skill. Dit is mooi, hè? En u weet wat skill is, hè? Als je skilled bent, dan weet je wat je aan het doen bent. Dan heb je ervaring, dan weet je hoe je met de dingen moet omgaan. Eventueel is het vakmanschap, wellicht ook meesterschap, maar daarmee ben je weer terecht bij onderwijzing. Ik hoop dat u dat begrijpt, hè? Het gaat om een instructie van David. En de strekking ervan is makkelijk genoeg. David onderwijst ons met betrekking tot ons leven. Hij onderwijst zijn lezers, uiteraard. Maar daar is het laatste woord overigens nog niet mee gezegd. Daar kom ik straks wel op, want die onderwijzing komt weer terug in wat het maar was. In vers 8, ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Dat is precies wat in deze psalm gebeurt. Dus daar hebben we het nog wel over. Schrijft iemand het op? Er zijn 13 psalmen die zo beginnen. Een onderwijzing. Als je ze vergelijkt, dan zie je ook wel verband. Want in de praktijk gaat het met grote nadruk eigenlijk over instructies in verband met het gelovig overblijfsel van Israël in de toekomst. Dat speelt altijd een belangrijke rol in deze psalmen. Dat vertel ik elke 14 dagen hier. En zeker al deze 13 psalmen die benoemd worden als onderwijzing, die spreken met grote nadruk, dat blijkt uit de psalm duidelijk, over dat overblijfsel dat in de toekomst verzameld zal worden en waar we het vanavond dus ook weer over hebben. Dat is deze psalm, en noem ik ze even op snel, hè. Het is deze psalm, psalm 32, psalm 42, 44 en 45... En dan 52, 53, 54 en 55. 52 tot en met 55 dus. En dan 74 en 78. 88 en 89. En 142. Moet je nog één keer lezen? 32, 42, 44. 45, 52, 53, 54, 55, 74, 78, 88, 89 en 142. Onderwijzingen in de zin van instructies, maar ik heb het daar later nog wel verder over. Het woord shakal, dat dan vertaald wordt met onderwijzen, onderwijzing, of onderwijzer, of leraar, of andere synoniemen uiteraard in de Nederlandse vertaling. Het heeft eigenlijk zo letterlijk mogelijk de betekenis van omzichtig zijn. Mooi woord, omzichtig zijn. Er zit het idee van een cirkel zit er nog in. Van in het rond kijken. Dat kal, dat heeft iets met een cirkel te maken. Met in het rond. Ga ik niet dieper op in, want dan wordt het een talenkwestie en dat was nou ook weer niet de bedoeling. Maar het is wel aardig, hè? 13 van die psalmen, en het heeft met omzichtigheid te maken. Ik heb al jaren in mijn aantekeningen staan dat het getal 13 eigenlijk het centrum is van een cirkel. Het is 12, want die vormen een cirkel, 12 in het rond, als de 12 uren op de wijzerplaat van de klok, of de 12 maanden van het jaar, en dus de 12 tekens van de zodiac, van de, hoe heet dat, van de dierenriem. Dat is een cirkel dus, 12 in het rond, maar de vraag is, waar is die 13e, want er is altijd een 13e, dat weet u toch, hè? Wij denken die valt buiten de cirkel. In werkelijkheid, de 13 valt er niet buiten. Die staat in het midden. Dat is het middelpunt van de cirkel. Met andere woorden, 13 kijkt altijd in het rond. Er zit altijd die cirkel omheen. Leuk is dat, hè, zulke dingen. Niet dat je er veel aan hebt, moet ik eerlijk zeggen. Hè? Maar toch, je moet die als je die begrippen leert verstaan, dan ga je die woorden ook beter begrijpen. Hè? Een onderwijzing. Het woord hangt samen met wijsheid, inzicht, maar feitelijk omzicht. En dus ook omzichtigheid. Met andere woorden, men kijkt maar niet één richting op, maar men kijkt om zich heen. Men oriënteert zich zo breed mogelijk. Dat is de vloek van onze tijd, denk ik altijd. Onze wereld loopt vol met specialisten. Die weten een heleboel van heel weinig. Die kent u. Deze is klassiek, hè. Als ze nog verder leren, weten ze alles van niks. Ja, zo gaat dat eigenlijk, hè. Ik vind dat heel tragisch, hè. Kom je in, je hebt het nou toch over ziekte en al dat soort dingen. Kom je in het ziekenhuis, dan word je van de een doorgestuurd naar de andere. Van het ene loket naar het andere. Maar dat is bij het belastingkantoor ook zo, heb ik gemerkt. Nou ja, moet je bij een ander loket wezen. Of helemaal niet bij een loket, want je moet bellen. Of je moet bij weer een ander loket wezen, dan moet het via internet. Ja, en oh man, ziek word je ervan. En dan word je ook weer van het ene loket naar het andere. Maar goed, laat maar zitten. Maar een echte wijsheid is veelzijdig. Vanwege het omzicht. Algemeen inzicht hebben in de dingen. En daarmee kunnen lokaliseren. Daarvoor moet je ook om je heen kijken. Om je eigen plaats te kunnen bepalen, moet je in het rond kijken. Waar ben je? Coördinaten heeft dat mee te maken. Maar goed, dan ga je dat maar niet verder uitleggen. Maar dat is dat onderwijzen feitelijk. Ja, 12 discipelen, maar er was er één die hen onderwees. En hij was het middelpunt. Ja, daar heeft het ook mee van doen, ja. Maar goed, u weet wel, de Heer was de 13e, maar in werkelijkheid hij was de 1e. Daaromheen had je die 12. Enzovoorts. Hè. En bij de stammen van Israël heb je dat ook, maar die is veel lastiger uit te leggen. Het zijn de 12, maar er is een 13e en dat is de belangrijkste. En dat is niet Juda. Nee, het is die met het eerstgeboorterecht. Efraïm, jazeker wel. Nou goed. Je hebt 12 apostelen, maar de belangrijkste voor ons is de 13e. Paulus, ja, precies. Hè? Daar draait het allemaal om en de anderen verwijzen terug naar Paulus. Nou ja, niet allemaal, maar Petrus doet dat namens de 12. En hij wijst in zijn laatste brief, 2 Petrus 3, wijst hij alsnog naar wat Paulus geschreven heeft in al zijn leven. Maar goed. Onderwijzing van David. Hij had wat ervaring opgedaan in het leven. Hij was skilled geworden, om het op zijn Engels te zeggen. Hij had sjakal opgedaan en hij vertelt ons hoe het werkt. En wij zouden daar ook een voorbeeld aan moeten nemen. Dat wil zeggen, onze leringen uit moeten trekken, was de bedoeling. Overigens schreef Paulus als 13e apostel ook 13 brieven op zijn naam. Ik bedoel, denk er nog maar een poosje over door. Hij schreef er 14, maar die 14e staat niet op zijn naam, hè, officieel. Is anoniem. Maar dat maar terzijde. Een onderwijzing, een instructie eventueel van David. Welgelukzalig is hij. Dit is de 2e psalm die begint met welgelukzalig. De 1e was psalm 1. En hier zijn we in psalm 32. Wel gelukzalig. Men had het kunnen vertalen met wel. Men had het kunnen vertalen met gelukkig. Men had het ook kunnen vertalen met zalig. En men heeft ze maar alle drie gebruikt. Vooruit wel gelukzalig. Is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Dat wil zeggen, men mag zich gelukkig prijzen als Deze overtredingen, deze zonden, deze ongerechtigheden zijn weggedaan. Dat kan blijkbaar. En David beschrijft het omdat het hem is overkomen. Heel bewust. Vermoedelijk heeft dit van doen met de situatie van David en Batseba. Daar komen we later op terug, want Psalm 51 wordt daar expliciet aan opgehangen. Dat wordt het zwart of wit genoemd. Maar David liep kennelijk met een schuld rond, met dingen die hij verborgen wilde houden, ook voor de Heer. En dat zat hem niet goed. En daarna beleed hij ze en ontving hij vergeving. Dat is wat in de psalm naar voren gebracht wordt. Maar dat lezen we straks wel, hè. Maar het resultaat is inderdaad hier te vinden in vers 1. Wel gelukzalig is hij wiens overtreding vergeven is. Vergeven is, dat is ook een mooi woord, kan je zo onthouden, is NASA. NASA, de NASA. NASA staat voor optillen. In de zin van omhoog gaan, maar in de zin ook van wegbrengen. Wegdragen is het dan. Eventueel optillen, wegbrengen. Dat wil zeggen dat overtredingen worden weggenomen. Er zijn verschillende woorden die vertaald worden met vergeven. In het Hebreeuws, maar ook in het Grieks van het Nieuwe Testament. Maar ja, goed, dit is er één van. In de zin van zonden zijn weggebracht. Je vraagt je af waar naartoe. Ja, dat staat er hier niet bij. Wat hier te concluderen valt, is dat de Heer zelf ze weggedragen heeft. De praktijk betekent, de praktijk is dat die zonden vergeven zijn. Wat een raar woord is, want in grote delen van Nederland verstaat men onder vergeven vergiftigen. Het andere vergeven kent men überhaupt niet. En wat is nou vergeven? Zijn ze dan aan iemand anders gegeven? Want dat kan ook nog, hè. Die komt ergens om en dan zegt de persoon in kwestie, helaas, kan het je niet geven, want het is al vergeven. En dan is het aan een ander gegeven. En dat is dus inderdaad wat gebeurd is met onze zonden. Al moet ik zeggen dat het niet altijd de betekenis is strikt van het gebruikte woord in de grondtekst, maar het is wel een van de synoniemen daarvoor. Wij lezen het trouwens in het Nieuwe Testament. Iedereen kent die uitdrukking, zie het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Met andere woorden, onze zonden zijn overgebracht, opgetild, weggebracht naar dat lam Gods. En dat is natuurlijk symboliek. Het gaat over, niet maar een lam uiteraard, maar het gaat over de Heer Jezus Christus. En in klare taal, want aan Corinthiërs moet je klare taal spreken, want anders begrijpen ze het überhaupt niet. Maar in klare taal staat er, in 2 Korinthe 5 is het, meen ik, dien die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons zonde gemaakt. Dat is het laatste vers van 2 Korinthe 5. Laat u met God verzoenen, want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij, God dus, zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Met andere woorden, de Heer Jezus Christus, die geen zonde gekend heeft, heeft onze zonden gedragen. Petrus zegt het later ook, dat is, dacht ik, 1 Petrus 2... Vers 24. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Impliciet het kruis dus. Opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, voor de gerechtigheid leven zouden. Dat wil zeggen, de gerechtigheid zouden dienen. Kortom, hij heeft onze zonde niet alleen van ons afgenomen, maar hij heeft ze op zich genomen. En zo hebben wij dus vergeving ontvangen. Onze zonden zijn vergeven. Dat wil zeggen, letterlijk, volgens het Nederlands, gegeven aan iemand anders. En u weet wat de achtergrond daarvan is, dat vertel ik er elke keer bij u. Dat kon hij doen omdat hij het recht daartoe had als hoofd van de mensheid. De Adamitische mensheid. Dat is ook wel aardig, want vers 2, alleen sla ik nou een uitdrukking over. Vers 2 van Psalm 32 begint weer met wel gelukzalig. En nu staat er wel gelukzalig is de mens. Maar voor alle duidelijkheid, daar staat dus, maar je kan het ruiken, daar staat dus niet iets of zoiets. Maar daar staat Adam, hè. Wel gelukzalig is de Adamiet. Als je het echt goed vertaalt, dan moet het zo, hè. Wel gelukzalig is de Adamiet. Niet dat er andere mensen leven of leefden in die dagen of iets dergelijks. Maar het een en ander hangt samen met onze afstamming van Adam. Adam die het hoofd was van de mensheid, maar die een erfgenaam heeft. En die erfgenaam was en is de Heer Jezus Christus. En als zodanig kon hij optreden als Goel, als losser dus. En onze schuld op zich nemen om die te betalen, logischerwijze. Dus wat hij gedaan heeft. En meteen zit eraan vast dat hij op precies dezelfde grond, ook het koningschap over heel diezelfde mensheid kan opeisen. En dat zal hij doen in zijn wederkomst. Hè. In zijn eerste komst kwam hij als de Goel, de losser. In zijn wederkomst komt hij als de koning en daarmee ook hoge priester, want officieel vallen die twee functies samen in één persoon. Hè. Zijn functies van de eerstgeborene. Maar goed, daar gaat de psalm dan niet meteen over. Maar ik neem weer de draad op. Wel gelukzalig is hij wiens overtreding vergeven is, wiens zonde bedekt is. Overtreding is zonde. Zonde is niet noodzakelijk overtreding. Overtreding is per definitie overtreding van de regels. En dus van de wet. Welke dan ook. En zonde is een falen, dan wel feilen in het algemeen. Zonde wil in de eerste plaats zeggen dat iets mankeert, ontbreekt, dus tekort schiet. En het woord dat erachter staat, wiens zonde bedekt is, dat past daar ook volkomen bij. Want het is niet het normale woord dat wij kennen als bedekken, namelijk verzoenen. U weet wel, kafar, van het verzoendeksel, bedekken. Ons woord kap is het gewoon, hè. Kafar, de FCP, kafar. Of het ook de keper is, weet ik niet. Maar doe maar weer. Maar dat woord staat hier niet. Het is wat anders, het is kaza. Dat betekent letterlijk bekleden. Dat is ook bedekken, maar met een wat andere strekking. Bekleden, maar het impliceert ook eventueel, nou ja, ik zeg het maar in gewoon plat Nederlands, het betekent ook eventueel plamuren. Als ergens een deuk in zit, hè. Moet opnieuw gespoten worden, moet een nieuwe deklaag overheen, maar het moet eerst glad gemaakt worden. De gaten moeten opgevuld worden. En waar dit woord voor zonde de betekenis heeft van dat iets ontbreekt, is het woord bedekken dat hier gebruikt wordt, de aanvulling daarvan. Dat wil zeggen, het wordt aangevuld, dat wat ontbreekt, en het wordt geëgaliseerd en vervolgens bedekt. Dan is het er niet meer. Niet dan is het onzichtbaar gemaakt, dan is het er niet meer, voor alle praktische doeleinden. Dat is waar het over gaat. En kafar, dat gewoonlijk vertaald wordt met verzoenen, is een volkomen synoniem daarvan, hè. Van het verzoendeksel enzovoorts. En daarna vers 2, u merkt de parallel, hè? Wel gelukzalig is de mens dien aan wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent, Waarbij mens dus inderdaad is de Adamiet, want het gaat over een Adamitische mensheid met één hoofd en met één eerste Adam en een zoon van Adam, zonder mensen, en uiteindelijk dus de tweede en laatste Adam, namelijk Christus. Wel gelukzalig de mens die de Heer de ongerechtigheid niet toerekent, dat hebben we ook al gelezen zojuist in 2 Korinthe 5. Want de ongerechtigheid, de zonde, dan wel de overtreding, wordt of werd toegerekend aan de Heer Jezus Christus. Het is een kwestie van boekhouden. Rekenen. En andersom, ook 2 Korinthe 5, betekent dat wij weliswaar gerechtvaardigd zijn, maar het is een rechtvaardigheid die ons is toegerekend. Als u begrijpt wat ik bedoel. Onze onrechtvaardigheid werd toegerekend aan de Heer Jezus en zijn rechtvaardigheid wordt aan ons toegerekend. Dat is creatief boekhouden, denk ik wel eens. Maar, zoiets, hè. En daarna nog een keer. Wiens overtreding vergeven is, wiens zonde bedekt is. Aan wie de ongerechtigheid niet wordt toegerekend. En dan in wiens geest geen bedrog is. Je krijgt, hoe moet ik dat zeggen? Een dubbel parallelisme, om zo te zeggen. Wel gelukzalig is hij die, enzovoorts. En er komen twee dingen. En dan vers 2, weer een keer. Wel gelukzalig is, en er komen weer twee dingen. En het laatste is dan, in wiens geest geen bedrog is. Want dat men met de uitwendige mens zondigt, ja, dat is één ding. Maar zoals Paulus ons uiteenzet in Romeinen 7, het kan zijn dat men weliswaar naar de uitwendige mens zondigt, maar dat men niettemin met de inwendige mens, dat heet geest bij gelegenheid, ruach is het woord dat hier gebruikt wordt, volledig instemt met de rechtvaardigheid en met de wet Gods. Dus heel schriftgedeelte in Romeinen 7 dat uiteenzet. En daarna trekt hij meteen ook de conclusie, ik ellendig mens. Want ik stem volkomen in met het woord Gods en met het recht Gods en met de wet Gods. En in de praktijk hou ik me er niet aan. En het goede dat ik doen wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Enzovoorts. Dat is meteen het einde van alle hulpverlening, denk ik wel eens. En alle zondebestrijding, want daar staat dat het averechts werkt. Men wil het goede, men bedoelt het goede, maar u weet hoe het met goed bedoelde zaken is. Toch? Dat ging dus per definitie mis. Want anders zouden we niet hoeven te zeggen dat het toch goed bedoeld was. Toch? Dus het inconsequente, het verdeelde, het dualistische, zo u wilt, in de mens staat er slecht met hem voor. Maar niettemin kan het dus zijn dat men weliswaar een zondaar is. Nou ja, dat zijn we sowieso. Maar dat in onze geest geen bedrog is. Dat wil zeggen dat we wel degelijk het recht Gods onderschrijven. En als het goed is, dat is onze positie als gelovigen. Maar niet alleen nu, dat was altijd al de positie van gelovigen, ook in het geval van David en ook in het geval van, beginnen bij Adam en heel de menselijke geschiedenis door uiteraard. Hè. Begrijp je me goed, deze uitspraak wordt in Romeinen 4 aangehaald, ik ga er zo even naartoe. Maar niet omdat die pas in het Nieuwe Testament actueel is of zo. Het was altijd al actueel. Net als die waarheid dat God geloof rekent tot gerechtigheid. Maar geloof komt overeen met in wiens geest geen bedrog is. Men houdt zich aan het woord Gods. Onderwerpt zich daaraan, dat is geloof. En dan rekent God zo'n gelovige rechtvaardig. Dat daar wat voor gedaan moet worden, dat is waar. Maar dat is wat hij zelf inmiddels gedaan heeft. En vanuit het verleden gesproken wat hij zou doen. En u weet wat er staat, hoewel Gods werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Voor God maakt dat niet zo geweldig veel uit of het voor of na was. Ik bedoel, voor of na de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Wij geloven in wat in het verleden tot stand gebracht is. En oud-testamentische gelovigen geloofden in wat God beloofd had te zullen doen. Of ze daar veel of weinig van wisten, heeft daar wij ook niet mee te maken. Dat is universele waarheid. Hè? En zo wordt het ook aangehaald in Romeinen hoofdstuk 4... En in Romeinen 4 gaat het om het idee dat, wel, dat Abraham geacht wordt de vader te zijn van Israël. En de Joden beroepen zich op Abraham als vader. Waar ze weinig aan hebben, want de hele islamitische, of moet ik zeggen Arabische wereld kan hetzelfde roepen. Schiet niet erg op natuurlijk. Maar ze beroepen zich als Abraham. Op Abraham als vader en houden vast aan de wet. En dan zegt Paulus, nou ja, als iemand als David, die toch onder de wet leefde, zich aan die wet had moeten vasthouden, dan stond het er niet best voor met hem. Maar wat zei David? Vers 6, Romeinen 4, vers 6. Gelijk ook David, de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken. Als hij zegt, vers 7, zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonden niet toerekent. En dan is de vraag, deze zalig spreken dan, is die alleen over de besnijdenis, over degene die besneden zijn, bedoeld is uiteraard de Joden, levend onder de wet, of ook over de vooruit, de heidenen. Want wij zeggen dat Abraham met geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend als hij in de besnijdenis was of in de vooruit? En het antwoord is, nou hij was nog niet besneden en toen stond in Genesis 1 al dat God zijn geloof, Genesis 15 stond al dat God het geloof van Abraham rekende tot gerechtigheid. En besnijdenis kwam pas later. Met andere woorden, Abraham was naar Joodse maatstaven toen een heiden. En komt volledig overeen met wat Petrus later zegt in Handelingen 15. Hij zegt, maar wij, Joden, geloven uit de genade Gods, en niet uit de wet Gods, uit de genade Gods, gerechtvaardigd te worden of zalig te worden, gelijk als ook de heidenen. Dus Petrus zegt ook, de heidenen zijn het voorbeeld. Met andere woorden, men wordt zalig zonder de wet, buiten de wet om. En Romeinen 3 zegt dat natuurlijk ook. Hè? En eigenlijk Romeinen 1 al. Maar goed, laat ik daar niet al te veel op ingaan nu. Het gaat erom dat wij een toegerekende gerechtigheid ontvangen. Dat was zo voor oud-testamentische gelovigen. Dat was ook voor nieuw-testamentische gelovigen. Er is wel een verschil natuurlijk, want we hebben daarbij nog niet gehad over wedergeboorte. Het verschil is dat wij die leven als gelovigen na de opstanding van Christus zijn leven hebben ontvangen en daarom eerstgeborenen zijn van een nieuwe schepping, terwijl oud-testamentische gelovigen dat niet waren en ook nog steeds niet zijn overigens. Onder het motto, vele laatsten zullen de eerste zijn en vele eersten de laatste. Nou, vaste Bijbelse beginselen. Slecht begrepen moet ik zeggen, maar niettemin heel duidelijk. Vers 2, daar hebben we het nog over, Psalm 32 vers 2. In wiens geest geen bedrog is. Geest is het denken, ruach. Het is het denken van de mens. Ik spreek met opzet niet over termen als bewustzijn en onderbewustzijn. Die komen uit Wenen en het woord zegt het al, daar word je niet vrolijk van. Dus laat maar zitten. Het heet gewoon geest, het denken van de mens. En bedrog is uiteraard het denken tegen God in. Hè? Dat is het probleem van de mens. Hij bedenkt van alles tegen de waarheid in. Hij wil de waarheid die geopenbaard wordt niet, maar hij verzint er zelf zogenaamd een. Hij noemt dat ook waarheid. In werkelijkheid is dat uiteraard leugen. Maar ja, Er zijn heel wat geleerde mensen die je dat niet eens kunt wijsmaken meer. Hè? Dat als je zelf wat bedenkt naast de waarheid, dat het dan niet een andere waarheid is, maar dat het een leugen is. Hè? Er is maar één waarheid. Maar die, daar wil men niet in geloven, dat is een goede reden voor. Als die bestaat, moet men zich eraan onderwerpen. Logischerwijze. En dat wil men niet. En dus hebben we filosofie uitgevonden om daarin te voorzien. En we vervangen het woord leugen door waarheid. En zelfs in het meervoud waarheden. Alsof er meerdere zouden bestaan. Maar dat is onzinnig. Nou goed. En u weet ook wat de zonde van Israël was. En wat de zonde van de mens in het algemeen is. Die van bedrog. Die van het tegenspreken. Een hardnekkig en tegensprekend volk. En van de Heer Jezus staat dat hij... hoe staat het dan? Dan moet ik het even opzoeken in Hebreeën 12. Dat hij de tegensprekers, de zonde de tegensprekers verdragen heeft. Of hoe dat maar heet. Even precies opzoeken. Hebreeën 12 vers 3. Wij zouden een voorbeeld nemen aan Jezus uit vers 2. Vers 3, want aanmerkt deze die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Wat is dan de zonde van die zondaren? Uiteraard het tegenspreken. Dat daar ook werken uit voortkomen die, om zo te zeggen, in tegenspraak zijn met de waarheid. Dat is ook zo, maar het begint met... tegenspreken, zoals nou eenmaal de mens, misschien heb ik het daar nog over als ik tijd heb, zoals de mens nou eenmaal geleid wordt door in de eerste plaats dat wat uit zijn hart voortkomt, maar meer expliciet door zijn eigen tong. Want wat uit het hart voortkomt, komt naar buiten via de eigen tong. Een mens wordt geleid door zijn eigen spreken. Nou ja, ik sla hem eerst even over. Misschien kom ik er nog op vanavond. Hè. Het is in ieder geval wat Jacobus een heel hoofdstuk lang uiteenzet. In Jacobus 3. Hij zegt, de mens wordt geleid door zijn eigen tong. Jacobus zegt dus ook dat men niet te veel moet spreken. Dat men zou moeten luisteren. En dat zegt hij niet voor het eerst. Hij heeft het waarschijnlijk van de prediker. Hè. Maar goed. Kom ik misschien nog wel op. Maar het gaat erom dat dat bedrog, die tegenspraak, het woord wordt ook vertaald, opgevat als samenzwering en als verraad overigens. Maar het is tegenspraak tegen het woord van God. Hè. En je komt erop terecht als in het Nieuwe Testament de Heer tot zijn tijdgenoten zegt dat zij hun eigen inzettingen gemaakt hebben om zich aan Gods inzettingen niet te hoeven houden. Zo kijken maar weinigen tegen het judaïsme aan, maar de Heer kijkt er zo tegenaan. Dan wil u toch die geschiedenis, dan vragen ze hem, waarom wassen uw discipelen hun handen niet voor het eten? Dat zijn de inzettingen der ouderen, je moet toch je handen wassen voor het eten. En dat doen ze niet. En toen zei de Heer terug, maar jullie houden je überhaupt niet aan het woord Gods en hebben daarvoor je eigen inzetting in de plaats gesteld. Want inzetting als handenwassen voor het eten mag een nuttige instelling zijn, maar hij staat niet in de Bijbel. Nou ja, hij staat in de Bijbel, omdat hij bestaat, maar hij is niet van Gods wegen gegeven. Echt niet. Nee, er staat als de priesters ingaan in het heiligdom en daar priestelijk werk gaan verrichten en de heilige vaten moeten beroeren, dat ze voor die tijd hun handen moeten wassen. En hun gezicht, toch? Bij het koperen wasvat. Dat is een heel ander ding, maar letterlijk handen wassen voor het eten en wat, dat soort dingen allemaal. Dat is een Joodse inzetting, maar de Heer zegt, jullie hebben vele, hij herhaalt het een paar keer zo, vele van die inzettingen die in de praktijk alleen maar tot doel hebben om zich niet te hoeven houden aan het woord, dan wel de wet Gods. En dat is dus bedrog. Iemand zei, maar het zal toch goed bedoeld zijn? Ja, dat... Dan dacht ik, nou ja, dan is precies wat ik bedoel. Hè. is goed bedoeld, maar het is bedrog. Goed. Na de opening van deze psalm in vers 1 en 2 schrijft de psalmist: toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd. Dat wil zeggen, toen ik mijn ongerechtigheden, mijn zonden, mijn overtredingen en wellicht mijn bedrog verborgen hield. Want ik zweeg, ik hield het geheim. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag, want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap, in de zin van mijn leven, werd veranderd in zomerdroogten. Want sap is vocht, in de eerste plaats water en daarmee leven. Kortom, het ging hem slecht. Geestelijk, maar waarschijnlijk lichamelijk ook. Want schuld, schuldgevoel, schuldbesef, hoe heet zoiets, heeft inderdaad een zeer ongezonde werking op een mens, om het maar populair te zeggen. Een mens gaat daar inderdaad onder gebukt. En er is maar één ding aan te doen. Niet langer zwijgen. Sommige mensen houden het zwijgen heel lang vol. En sommigen houden het hun leven lang vol en blijven zwijgen. En sommigen na verloop van tijd vinden het dan toch nodig om zich van die last te ontdoen door te spreken. En dat is het succes van die man uit Wenen, zal ik maar zeggen. Die dan zegt, eet meer Freud, zei hij. Maar goed, gaat u maar even liggen en wat vind je ervan? En vertel het me nou eens. En dan weet u wel, de psychoanalyse en hoe het allemaal heten mag. Dan gaat zo iemand vrij uitspreken tegen een vertrouwensman de lucht op. Dat heet ventileren enzovoort. Maar het is, hè? Nou ja, dat wilde ik zeggen. Het is niet nieuw. Dat bestond al lang. Dat heette biechten. Nou ja, dat is ook afgeschaft overigens. Waarom ook niet? Men zou beter bij de Heer zelf te biecht gaan, uiteraard. En dat is waar het hier om gaat, hè? Want hoe dan ook, zonden zijn in de eerste plaats zonden tegen de rechtvaardige. Tegen God zelf uiteraard. Met hem hebben wij van doen. Sterker nog, er staat met hem hebben wij af te rekenen. Al is het zo niet vertaald in, wat was het, Hebreeën 9, meen ik, het laatste vers. Degene met wie wij van doen hebben. Degene met wie wij hebben af te rekenen. Logisch om mij, rekenen. Boekhouding, weet u wel. Schulden en dat soort dingen meer. En daar gaat het natuurlijk hier over toen ik zweeg. Voor God. Dat het daarover gaat, blijkt daarna uit vers 5. Want vers 3 en 4 behoren bij elkaar, is één gedachte uiteraard. Namelijk, toen ik zweeg, toen ging ik eronder gebukt, om het zo te zeggen. Maar vers 5 zegt, mijn zonde maakte ik u bekend. Toen zweeg hij niet langer. En deed hij belijdenis voor God. Dat staat er ook. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En gij vergaaft de ongerechtigheid, namelijk mijn zonde. Maar dan eerst nadat dat beleden is. Hetgeen ons bij een lastig onderwerp brengt, moet ik u zeggen. Maar die schuif ik nog maar even eerst voor mij uit. U zult moeten begrijpen in de eerste plaats dat dit de levenservaring van David zelf is. En u en ik weten dat David, net als andere mensen, net als u en ik, een zondaar was die dagelijks zondigde, al of niet bewust. Men probeert ons soms wijs te maken dat wij om een relatie met de Heer in stand te houden, dagelijks onze zonden moeten belijden. Ik moet u zeggen dat volgens mijn Bijbel, dat die continue relatie met de Heer juist verbreekt. Ja, ik zeg dat nou in één zin. Ik kan het niet meer herhalen, ik weet het niet meer. Maar zo is dat wel, hè. Kijk, ik vertel het maar gewoon lekker niks zoals het is. Waarom ook niet? Als ik het voorzichtig vertel, komt het niet over. En als ik het gewoon exact vertel, dan wordt er tegen geprotesteerd. Maar dan heeft men het in ieder geval begrepen. Dus dan kies ik toch altijd voor het laatste. Of dat goed is, weet ik niet, maar dat doe ik dan altijd maar. Kijk eens hier, als wij elke dag onze zonde moeten beleiden, dan moeten wij overdag dus de kilometeradministratie bijhouden. Of hoe heet zoiets. Dan moet je overdag moet je dus even bijhouden wat je allemaal verkeerd gedaan hebt. Want stel je nou voor dat je wat vergeten bent. En vanuitgaande dat je dat dus 's avonds aan het eind van de dag moet doen. Dan kan je daarna zogenaamd rustig gaan slapen. Het lijkt mij dat je dan niet rustig slaapt omdat je ligt te piekeren. Wat heb ik nog vergeten? Hè? En na een paar dagen, ik heb iemand gekend die zei, maar je wordt daar zo moe van. Ja, dat is ook zo. Dat is wat je kracht wegneemt, dat je beenderen doet verouderen en dat je sap doet veranderen in zomerdroogten enzovoorts. Bovendien werkt het precies verkeerd om, want de bedoeling was dat wij geen geweten van zonde, geen weet van zonden meer zouden hebben, zegt de Hebreeënbrief. Terwijl het effect van dit gebruik precies andersom is. Je hebt er wel weet van, je schrijft het zelfs op, je moet het zelfs bewust bijhouden, want je moet ze één voor één beleiden. Zodat je altijd rondloopt met je schuldgevoelens. Het werd averechts. Daar staat er ook, want dat heb ik niet verzonnen. Dat klinkt wel alsof ik het verzonnen heb, maar dat is niet zo. Dat staat inderdaad gewoon in Hebreeën. Even kijken wat het was. Hebreeën. Was het 7? Nee. Of toch? Het was Hebreeën 10. Het is heel simpel, hè. Het gaat over beleiden van zonde, want het gaat over Grote Verzondag. En op Grote Verzondag was de bedoeling dat via de hoge priester de zonden van het volk beleden werden voor het aangezicht des Heren. En tot in onze dagen in het Jodendom is het officieel zo dat men al, ik meen vanaf Rosh Hashanah, vanaf dat is de eerste van de zevende maand, nieuwjaar zeg maar, hè. Tot de tiende of de vijftiende, want de tiende is Grote Verzondag, dat men van de eerste tot de tiende van die maand, ja, ik praat aarzelend, want ik geloof dat het al eerder moest, maar dat wil ik aflezen, maar in ieder geval die 10 dagen een soort vasten heeft en onder schuldgebuk moet gaan en een soort berouw moet hebben van de zonde, want men heeft wel het idee dat als je geen berouw hebt, dan krijg je überhaupt geen vergeving. Nou ja, op berouw ga ik daar maar niet in, want dat is ook zo'n vreemd woord. Het wordt ook vreemd vertaald in de Bijbel, dus dat maakt het ingewikkeld. Maar het gaat over Grote Verzondag en u weet wel, de sprake van die zondebok, weet u wel, die twee bokken. En het bloed van die ene bok werd gebracht in het heiligdom en de andere bok bracht zijn eigen bloed weg in de woestijn buiten de lege plaats. En eigenlijk is het een en dezelfde bok, maar het is praktisch onmogelijk, dus daarom waren het er 2. Maar sneller kan ik dat niet vertellen, dit, hè. Hebben u het gevolgd of niet? Er waren 2 bokken, 1 voor de heren en 1 weggaande bok. En het lot bepaalde wie welke was. En de een werd de woestijn ingestuurd. Dat is gewoon buiten de legerplaats. Dat is onze positie. En de andere werd gedood. Maar want die werd dood voor de wereld uiteraard. Maar zijn bloed, zijn leven werd gebracht in het heiligdom op de Ark des Verbonds. Dit slaat in de eerste plaats op de Heer Jezus Christus. Maar daarna op ons, zoals de Hebreeënbrief in ditzelfde hoofdstuk trouwens ook nog zegt. Hij is dus of in het heiligdom, dat is in de hemel zelf, of hij is buiten de lege plaats. Nou goed, het is allebei waar. Want de wet, Hebreeën 10 vers 1, de wet hebbende een schaduw der toekomende goederen, want de wet heeft in zichzelf geen ding volmaakt en is niet het ding zelf der zaken, maar is slechts een beeld, een afbeelding, een schaduwbeeld, kan ook nog een schaduwbeeld. De wet hebben de schaduw der toekomende goederen, onder toekomende goederen te verstaan, de zaken van de toekomende eeuw. En de toekomende eeuw en dus de toekomende goederen zijn begonnen bij de opstanding van Christus. Dat is gewoon het nieuwe verbond. En daarmee het koninkrijk van Christus, vooralsnog verborgen. De wet hebben de schaduw, of gewoon het oude verbond hebben de schaduw van het nieuwe verbond dus. Hè. De wet hebben de schaduw de toekomende goederen, niet het beeld zelf de zaken. De wet kan met dezelfde offeranden die zij alle jaren geduriglijk opofferen. Met andere woorden, en dat gaat maar door en dat gaat maar door, jaar in, jaar uit en elke keer hetzelfde offer. De wet kan met al die offers die alle jaren gedurig geofferd worden, nimmer meer heiligen degenen die daar toegaan. Maar toegaan is ook offeren. Het Hebreeuwse woord korban, toegaan, naderen tot toegaan, die daar offeren. Dat wil zeggen, degenen die die offers brengen, jaar in jaar uit, gedurig, worden daardoor niet geheiligd dan wel gereinigd. En dat zijn synoniemen. Hoe weten wij dat? Prachtig vind ik hem, prachtig vind ik hem. Geweldig. Hoe weten wij dat ze daardoor niet geheiligd of gereinigd werden? Als het gebeurd was, als ze gereinigd zouden zijn geworden... dan zouden zij opgehouden hebben die offers te brengen. Als het gewerkt had, was het daarna niet meer nodig. Toch? Anderszins, er staat het toch, anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, die offers. Omdat degene die de dienst pleegden, die die offers brachten, geen weet, vertaald met geweten, geen weet meer zouden hebben der zonden. Geweten vind ik ook goed, maar dat betekent gewoon dat het geweten dan niet meer belast is, om zo te zeggen. Hoezo zonden? Die zijn verzoend, wij zijn gereinigd, wij zijn geheiligd. Once and for all, eens en voor altijd. Maar dat gebeurde niet met de offers van het oude verbond, maar het gebeurde door het eenmalige offer van Christus. Once and for all, eenmaal. Het woord komt hier trouwens voor, in de volgende verse. Eenmaal, vers 10 is dat, in welke wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eens en voor altijd. Eenmaal niet in de zin van ooit een keer, maar eens en voor altijd, hè, definitief. Maar wat staat er dan, want daar ging het me eigenlijk om, vers 3, maar nu geschiet in dezelfde alle jaren weder gedachtenis der zonde. Dat wil zeggen, die grote verzondagen, jaar in jaar uit, die hebben precies de omgekeerde werking. Ze zouden moeten reinigen zodanig dat men de zonde niet meer zou gedenken. Men is immers gereinigd geworden. Maar door de herhaling van al die verzondagen, om zo te zeggen, geschiet juist gedachtenis der zonde. En zo schrijft het Jodendom het ook voor. Zoals ik zei, zeker 10 dagen voor de grote zondag is er al vasten en rouw vanwege de zonde. Men gaat zonde gedenken. Terwijl het nieuwe verbond zegt, ik zal uw zonde geenszins meer gedenken. De Heer zei dat hij het niet meer zou doen. Het probleem is dat wij het wel doen, vooral als we denken dat we elke dag onze zonde moeten beleiden. Voelt u de inconsequentie daarvan? Wat wij zouden doen is hem danken voor de reiniging, de heiliging, kortom de vergeving, die wij hebben ontvangen. En dat is tevens uitdrukking van niet maar van dankbaarheid, maar ook van geloof. En dat is wat ons reinigt. Het is ook wat Paulus schreef in Romeinen 8, vers 2 of 3, waar hij zegt dat hij in de praktijk gereinigd is, dat wil zeggen vrijgekomen is van de wet en de daarbij behorende schuld, schuldbesef, doordat hij heeft leren leven uit de genade, dat wil zeggen uit het nieuwe verbond. Hij zegt, de wet van de geest des levens, dat is het nieuwe verbond, de wet van de geest des levens heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En dat is het oude verbond. U weet hoe het is, hè? Juridisch. Wij zijn verlost van de wet door de dood en opstanding van Christus. Dat is nou eenmaal een feit, juridisch. Maar de facto, in de praktijk, worden wij er pas van bevrijd waar wij leren leven uit de genade Gods. En hoe je dat doet? Nou, ik denk dat het goede gewoonte is om in plaats van je dagelijkse zonden aan de Heer te belijden, hem te danken voor de rijkdom van genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en verstand. Met dank aan Efeze 1 voor de uitdrukking.
Dan ben je niet vrij. En weten ben je niet vrij.
Nee, dan ben je niet vrij. Begrijp je me goed? Er zijn omstandigheden, ernstige omstandigheden in het leven van de individuele mens, waarbij ik ook geen enkel ander advies kan of zal geven dan beleid die dingen voor de Heer. Maar dan heb ik het niet maar over het normale dagelijkse leven, zal ik maar zeggen. Dan heb ik het over tamelijk extreme dingen en in elk geval over dingen die inderdaad ons obsederen, die we als last meetorsen. Het enige wat je kunt doen is dat bij de Heer te brengen en een beroep doen op zijn genade. Maar fundamenteel zou men dat doen als men tot geloof komt. Sommigen slaan dat over en die krijgen er later heus problemen mee. Want men komt tot een persoonlijk geloof en dus in een persoonlijke gemeenschap met de Heer. En we moeten soms wat opruimen. En de enige manier om dat te doen is dat uit te spreken en dat tegen de Heer te zeggen. Niet tegen je psychiater en ook niet tegen je biechtvader. Hoewel dat soms kan opluchten, denk ik. Maar je moet bij de Heer wezen en niet bij ander volk. En dat is waar het over gaat, fundamenteel. David heeft dat ook gedaan, dat zegt hij hier. Mijn zonde maakte ik u bekend. In Psalm 32 ben ik dan weer. Hè? En het eindigt ook met, in vers 5 nog steeds, en gij vergaaft de ongerechtigheid, namelijk mijn zonde. Want ongerechtigheid mijner zonde is gewoon twee keer hetzelfde. Hè? Ongerechtigheid namelijk mijn zonde. En daarmee grijpt hij natuurlijk terug op wat hij in vers 1 en 2 al gezegd had. Dat hij dat ook gedaan heeft, dat lezen wij bijvoorbeeld in Psalm 51. Daar hebben we het later over natuurlijk. Waar hij belijdenis doet van zijn zonde in verband met Bathseba en hoe dat allemaal maar was. Daar ga ik nou toch maar niet op in. Maar waarbij hij zegt tot de Heer, tegen u alleen heb ik gezondigd. Hetgeen toch een wat vreemde uitdrukking is, omdat hij ook gezondigd had tegen een paar andere mensen in datzelfde verband. Maar in essentie gaat het om tegen u. Het gaat om de relatie met God in de eerste plaats. En u weet hoe je tot bekering komt. Je zegt, o God, wees mij zondaar genadig. Nou ja, zo kwam je tot bekering. Nu niet meer, want je hoeft er niet meer om te vragen om die genade. Je kunt er meteen voor danken, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Dus het wordt nu, o God, ik, zondaar, dank u voor uw genade. Maar let op dat woord zondaar. O God, wees mij zondaar, genade zit meteen met het ene woord, de erkenning in van dat men een zondaar is, dat men niet deugt enzovoorts. En dat men een beroep doet vervolgens op wat God geeft. Uit zijn genade en niet op grond van onze verdiensten. Dat is hoogst essentieel voor een gelovige. En dat hij daarna nog wel eens bij gelegenheid een zonde zal beleiden voor de Heer, dat lijkt me heel nuttig. Maar ik zeg er altijd bij, het moet niet een gewoonte worden, want dat is echt niet nuttig. Dan ben je namelijk bezig je zonde te gedenken. Sterker nog, je bent zelfs de Heer aan het dwingen om jouw zonde te gedenken, terwijl hij zei dat ik niet wilde. Niet meer zou doen. Ik zal uw zonde geenszins gedenken. Toch? En dan doen wij het zelf en brengen het onder de aandacht van de Heer. Dat is toch krom. Toch? Nee, ik meen het bewust. Er staat, wij hebben de verlossing. Wij hebben de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Dat staat in Efeze 1. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden enzovoorts. Naar de rijkdom zijner genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde enzovoorts. Dat is allemaal gebeurd, daar leven wij uit. Wij hoeven onze zonden niet te gedenken. Bovendien, onze gemeenschap met de Heer fundamenteel is niet afhankelijk van ons, is afhankelijk van hem. Hij heeft die tot stand gebracht en hij zegt, niemand kan ze uit mijn hand rukken. Dat wij, als we ongehoorzaam zijn aan hem, ons aan zijn wil onttrekken en dat soort dingen meer, dat wij daardoor onszelf belasten. Dat is zo en de enige manier om, om daar wat aan te doen, is daar veranderingen aan te brengen en het ook aan de Heer te beleiden, uiteraard. Dan zeg je dat gewoon. Zie? Nou, ik hoop dat dat duidelijk genoeg was zonder al te veel schriftplaatsen aangehaald te hebben. U weet hoe het is, hè? Wij hebben de verlossing, de vergeving, naar de rijkdom zijner genade. En mijn vader zei het dan altijd, niet altijd, maar hij zei het dikwijls achter, en niet naar de rijkdom onzer belijdenis. Het is naar de rijkdom zijner genade. Toch? Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde uit. Mag je dan je zonde niet beleiden? Jawel, volgende vers. Indien wij onze zonde beleiden. En mijn vader zei, dat staat er niet. Dan is hij getrouw en barmhartig om onze zonde te vergeven. Want dat staat er niet. Er staat, of genadig en barmhartig. Maar er staat, dan is hij getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven. Dat wil zeggen, je kunt ermee naar de Heer, maar niet, hij is getrouw en rechtvaardig, hij houdt zich aan zijn woord, hij houdt zich aan de juridische beginselen, onze zonden zijn weggedaan, onze zonden zijn vergeven en hij rekent ze dus niet toe. Waarom moet je ze dan beleiden? Nou ja, omdat je een open relatie hebt met de Heer, toch? Leef toch in gemeenschap met hem? Toch? En als je denkt dat je je misdragen hebt tegenover hem, dan zeg je dat toch. Bij gelegenheid, maar als gewoonte. Ja, gewoonte betekent niks. En het is een slechte gewoonte, omdat je dan bezig bent je te richten op de verkeerde dingen. De zonde. De oude mens en al wat daarmee samenhangt, waarvan hij zegt, die is dood. En die reken ik niet, die ken ik niet, daar heb ik mee afgerekend, hè. De Heer wil onze lichamen gebruiken, maar die oude zondige mensen als zodanig, dat is het wezen daarvan, dat niet. Hij heeft ons een nieuw wezen gegeven. Hij heeft ons een nieuwe geest gegeven in ons binnenste. Dat is ook Psalm 51 trouwens. Maar goed, zoals gezegd hebben we het daar later over. Kortom, toen de psalmist zweeg, was niet best met hem, ging hij eronder gebukt. En het enige wat helpt is, ik maak mijn zonde u bekend. Ik bedek mijn ongerechtigheid. Niet waarom ook. Je kunt wel proberen te bedekken, maar voor God is het toch open. God ziet het hart aan. Hè? Zijn open, liggen open voor God. Ik bedoel, het idee dat we ons aan hem kunnen onttrekken, dat is maar dwaasheid. En wees dan maar eerlijk gewoon. Dat is de bedoeling. Bij vers 5 waren wij ongeveer, maar aan het eind van vers 4 staat het woord Sela en aan het eind van vers 5 ook. Als ik het mocht indelen, dan zet ik het woord Sela aan het eind van vers 4 naar het begin van vers 5. Want dan kan ik hem lezen. Want naar aanleiding van vers van Psalm 3, dat is dus inmiddels wat lang geleden, heb ik uitgelegd dat dat woord Sela moet, of althans kan worden opgevat als te Sela, naar Sela, vanwege Sela, of wat het maar was. En onder Sela dan te verstaan Petra, de hoofdstad van Edom. De rots betekent het, en vandaar in het Grieks Petra, met dezelfde betekenis uiteraard. Het is een plaatsaanduiding dan. Sela schrijft men als plaatsnaam en in de betekenis van rots met een ayin aan het eind. Er zijn drie letters, die S, die L en dan een ayin. Hier staat het niet met een ayin aan het eind, maar met een he, de letter H zeg maar, aan het eind. En dat kan opgevat worden als hetzelfde woord, maar dan met een voorzetsel ervoor. Dat is een grammaticale kwestie waar ik verder niet op in wil gaan. Maar dat betekent het dus te Sela, en zo lees ik dan eventueel vers 5. Te Sela, te Petra, maakte ik u mijn zonde bekend. En het vers eindigt dan met: en gij vergaaf de ongerechtigheid mijner zonde, te Sela. Dat brengt ons ogenblikkelijk bij het gelovig overblijfsel van Israël, dat in de toekomst verzameld zal worden, niet in Jeruzalem, maar in de woestijn. In een plaats haar van God bereid. Dat is Openbaring 12. Dan wel in Azal. Dat is de naam die gebruikt wordt in Zacharia 14. Maar Azal is te vertalen als toebereid, gereserveerd. En dan staat er niet bij waar dat precies is, maar dat het in de woestijn is, dat mogen duidelijk zijn, ook daar. Maar het is de verwijzing naar de plaats waar Israël verzameld zal worden in de toekomst. In, laten we zeggen, de voormalige hoofdstad van Edom, gewoonlijk aangeduid als Sela, maar ook dikwijls aangeduid als Bozra. Hetgeen voor alle praktische doeleinden hetzelfde is, en degenen die er geweest zijn weten waar ik het over heb. Petra is die hoge berg, daar El-Biara, de moeder der cisternen. U weet wat een cistern is? Nee, dat is een gat in de grond met water erin, in de rots. Cisternen, een put, als die niet al te groot is, legt men er een steen overheen om hem af te dekken. En dan moet men weer een sterke man hebben om de steen weg te rollen. Zoals Jacob in de tijd, toen de herdertjes daar waren. Nou, de herderinnetjes waren het, maar vooruit. En toen spande Jacob zich, als een magro-man, spande hij zich in en in zijn eentje rolde hij de steen weg om bij het water te komen. Dus uiteindelijk een beeld van het wegrollen van de steen van het graf. Namelijk opstanding, hè? Wie zal de steen wegrollen? Dat komt in de Bijbel nogal eens voor. Maar cisternen, het is heel merkwaardig, want die El-Biara, dat is een hoge berg, daarop was de hoofdstad van Edom vroeger. Daarom heet het zo, Sela, rots. Een berg met een min of meer platte top. Maar inderdaad rijk aan cisternen. Hoe dat nou kan, heb ik nog nooit kunnen begrijpen. Dat je bovenop een berg water vindt. Water komt van de bergen naar beneden. Water vind je in het dal. Dat heb ik altijd gedacht. Maar je vindt het op de top van de berg notabene. En nu ik het er toch over heb. Die andere berg, een kilometer of 10 naar het westen, is de berg van Aaron. De berg Hor, zeg maar. Heel hoge berg. En als je bijna bij de top bent, dan moet je nog een heel eind trouwens een trap op. Want het is zo steil. Dus een trap uitgehaakt. Maar onderaan die trap hebben we een hele grote cisterne. Die hebben ze ook afgedekt. Met andere woorden, men gaat daar water halen op de berg. Op de berg van Aaron. Typologisch is het goed te verklaren. En dat vind ik eigenlijk wel genoeg. Maar ik vind het heel mooi. Maar goed, die hoge berg bij Petra, dat is die oude hoofdstad van Edom. Als je erop geweest bent, weet je het, want dan ben je, als het goed is, nou ja, het kan anders, maar normaal gesproken ga je oude uitgesleten trappen op langs allerlei bouwwerken die in de rotsen weerszijden zijn uitgehakt, smalle toegang, poort, helemaal naar boven toe. Ik heb het één keer gedaan, jaren geleden, toen heb ik mezelf gezegd, doe dat nou nooit meer. Dus ik heb me kunnen beheersen deze keer. Want het is heel vermoeiende klimmen. Het is een onneembare vesting van oudsher dus. Maar onderaan de berg heb je die, wat men noemt een dalketel. En dat is wat men tegenwoordig Petra noemt. Maar eigenlijk is dat, als u mij vraagt, het oude Bosra. Vertaald met de schaapskooi. Omgeven door bergen waarin men verzameld zal worden. Waar duizenden, echt waar, duizenden grotten zijn. Men noemt ze tombs, maar het zijn gewoon huizen, zelfs paleizen van oudsher. Daar zal Israël in de toekomst verzameld worden. Waarom ook niet? In Edom, maar Edom draagt dezelfde naam als Adam. En als de Heer niet het eerst geboorterecht een paar keer aan een jongere broer gegeven had, zou Edom in zijn dagen de eerstgeborene onder de volkeren geweest zijn. En als je dus spreekt over de volkeren, ben je meteen terecht in de eerste plaats bij Edom. En wat in de toekomst gaat gebeuren, is dat Israël eerst geplaatst wordt in Edom en van Edom alsnog gebracht wordt naar Jeruzalem. En wat Petra was voor Edom, dat is Jeruzalem voor Israël. Dat wil zeggen, ze worden overgeplaatst van de ene hoofdstad naar de andere. Dat wil zeggen, van Edom naar Jacob, van Esau naar Jacob. Het is alsnog weer dat gebaar van de overgang van dat eerstgeboorterecht. Nou ja, meer zeg ik er nu maar niet van. Maar dat komt in de Bijbel, in het Oude Testament, vele malen voor. Trouwens, dit Sela in deze vorm komen we in de Psalmen 71 keer tegen. Daarnaast nog 3 keer in Habakuk. Die zal ik in de tijd wel gelezen hebben naar aanleiding van Psalm 3. Dus buiten de Psalmen nog 3 keer in dezezelfde vorm. Namelijk in Habakuk. In hoofdstuk 3 is dat, krijgt de vorm van een lied, van een psalm. En daar staat dat beroemde vers 3. God kwam van Teman, dat wil zeggen het zuiden. En het ligt inderdaad in het zuiden. En de heilige, maar het is God uiteraard, van het gebergte van Paran. Nou zijn er atlassen waar dat verkeerd op staat, maar dat kan ik ook niet helpen. Maar het is het gebergte aan de oostzijde van de slenk, zeg ik altijd, hè? Van het Jordaandal. Alleen daar is al lang geen Jordaan meer, daar is de Wadi Araba. Maar vooruit, in de oostzijde daarvan. Dat dal ligt diep en dan krijg je daarnaast gebergte en daarnaast heb je het min of meer vlakke hoogland van Edom in Jordanië, tegenwoordige Jordanië. Maar het is een gebergte. Alleen als men van de oostkant komt, daalt men erin af. Heel vreemde situatie. Men daalt af de bergen in, om zo te zeggen. Uiteindelijk tot in dat dal, om zo te zeggen. Maar die strook van gebergte, dat is ongetwijfeld het gebergte van Paran. En daarna staat er Sela. Maar op dezelfde manier als in de psalmen. Maar ook hier heet het gewoon van Sela of te Sela. Als de Heer komt, namelijk in de toekomst, komt hij vanuit Teman, dan wel het gebergte Paran, dan wel Sela. Ooit heb ik dit op de kaart opgezocht, want vroeger wist ik van die geografie helemaal niets. Van die atlas helemaal niks. Ik heb al die namen opgezocht, waar ligt dat dan allemaal? En dan kwam je steeds in hetzelfde gebied terecht en dan weet je, daar moet het wezen dus. Hè? Het Zuiderland, Theeman, Gebergte van Paran, Sela. En in Micha 2 is het weer Bosra. En zo zijn er nog een paar namen of aanduidingen die gebruikt worden. Inclusief de kloven der steenrotsen. Wie er geweest is, die weet waar ik het nu over heb. Hè. Het zijn allemaal kloven der steenrotsen. En doornstruiken. Noem maar op. Maar daar komt de heer vandaan. Men heeft dit vers uitgelegd tegenwoordig alsof Israël in het verleden een Edomitische, dan wel Semitische godheid heeft geleend en gemaakt tot eigen god. Want, zegt men, er staat in Habakkuk 3 waar ze die god vandaan hebben. Ze hebben hem gehaald uit Theeman, uit het Zuiderland, enzovoort, een of andere god van een of andere nomadenstam of zoiets. En die hebben ze verhoogd tot de universele god. Zoals trouwens de Mohammedanen gedaan hebben met een god die zij Allah noemen. Want het was ook een plaatselijke god, maar die is via de stam van de ene Mohammed gepromoveerd tot universele godheid, zal ik maar zeggen. Hè? Zo is dat historisch gegaan. Maar met die God van de Bijbel is het natuurlijk een heel ander verhaal. Bovendien, hier gaat het niet over het verleden waar men die God vandaan gehaald heeft. Daar staat het trouwens ook niet. Daar staat waar die God vandaan komt. Maar het gaat uiteraard, en dat mogen ook blijken uit het verband waarin het staat, het gaat over de wederkomst van Christus. Die God van Israël, als hij in de toekomst komt, komt hij uit Edom. Die naam staat hier niet, maar die staat natuurlijk in Jesaja. Hè? Wie is het die van Edom komt? Was dat Jesaja 63? Of, zo, hè? Klopt wel, hè? Jesaja 63. Ja, ja, hier staat uw gezalfde. Gij toogt uit tot verlossing uw volks, tot verlossing met uw gezalfde, uw Messias. Als de Messias straks een opwachting maakt bij Jeruzalem, dan is Jeruzalem weliswaar verwoest inmiddels. Maar dan komt hij uit Edom. Dat de eersteling was onder de volkeren naar aardse maatstaven, althans tot op zekere hoogte. Maar dat eerstgeboorterecht wordt overgezet naar Jeruzalem en wordt gegeven aan Israël. En wat in het verleden niet mogelijk bleek, zal in de toekomst gebeuren, namelijk dat een verzameld Israël dwars door het gebied van Edom zal optrekken naar Jeruzalem over de Koninklijke Weg, over de King's Highway, staat netjes op de borden, daar, King's Highway, oude Bijbelse naam, niet te geloven, maar het is echt waar, die naam, die droeg die weg in het verleden al, zijn gewoon oude karavaanwegen. Tegenwoordig is hij geasfalteerd, maar niettemin heet nog steeds zo. Hè. De weg vanaf Petra naar, nou ja, naar Damascus eigenlijk, maar ten noorden van de Dode Zee zal men afslaan, linksaf uiteraard, en door de Jordaan trekken op dezelfde plaats waar eens Israël door de Jordaan trok. Enzovoort. Maar nu inderdaad via Edom, dat wil zeggen Edom zal bij die gelegenheid als eerste der volkeren onderworpen worden. Althans geoordeeld worden, dat staat ook in Jesaja 63. Ik bedoel, hier hoeft geen twijfel over te bestaan. Er zijn zoveel schriftplaatsen die daarover spreken. En ik heb ook niet de minste aarzeling om de term uit Habakkuk te interpreteren als Sela, namelijk de plaatsnaam, want het komt overeen met Paran en met Theeman. En als het daar geldt, geldt het dus in de psalmen ook, waar hetzelfde woord in dezelfde vorm gebruikt wordt. Kortom, terug naar psalm 32. Te Sela maakte ik mijn zonde aan u bekend. U moet bedenken dat Israël officieel tot geloof komt als volk. Tot geloof komt als volk onder de heidenen staat er. En deze plaats trouwens heet in Ezechiël 20 de woestijn der volkeren, de woestijn der heidenen. Ik zal u daar onder de roede doorgaan, Ik zal u bijeenbrengen in de woestijn der heidenen. Ik zal u daar oordelen, enzovoorts. Er zijn twee dingen die ik dan even noem. Die noem ik vaak, maar voor de goede orde. Als de Heer komt om zijn voeten te zetten op de Olijfberg, volgens Zacharië 14, is dat op de laatste dag van de 70ste week. En dan wordt Jeruzalem, of is Jeruzalem, definitief verwoest. En een gelovig overblijfsel zal door de gescheurde Olijfberg uittrekken naar de woestijn, tot Azal, zeg maar, naar Petra. En dat de Heer daar komt, is omdat men de naam des Heren heeft aangeroepen. Want al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Maar ik persoonlijk geloof niet dat men dan ook weet wie die Heer werkelijk is. Nou ja, hij is Jehovah. Een verschijning van Jehovah zoals we die ook kennen in de Oud-Testamentische geschiedenis. Meestal aangeduid, of in het algemeen aangeduid als de engel des Heren. Namelijk de Heren. Maar geloven, dat is niet helemaal hetzelfde. Geloven wil zeggen dat men gelooft dat Jezus is de Christus en dus de Heere. Dat is ook de strekking van de eerste openlijke prediking van het evangelie in Handelingen 2. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus, die gij gekruist hebt, tot Heere en tot Christus gemaakt heeft. Men zou geloven in Jezus als de Christus en dus ook als de opgewekte, logischerwijze. Want als het niet is opgewekt, is er niet alleen niet de Christus, dan is er niets. Die heb je toch, hè? Maar dat men dat weet, daar in Jeruzalem bij dat overblijfsel, nee, dat denk ik niet. Men roept Jehovah aan en die verschijnt. En Zacharië vertelt ook ongeveer hoe dat gaat. Want daar staat bij dat ze hem zullen vragen, wat zijn deze tekenen in uw handen? En dan zal men begrijpen wie hij is. Namelijk Jezus van Nazareth. Alleen, ik persoonlijk verwacht dat niet dat dat gebeurt ter gelegenheid van de laatste dag van de 70ste week van Daniel, als de Heer zijn voeten zette op de Olijfberg en het overblijfsel door de Olijfberg moet vluchten naar de woestijn. Ze hebben wel wat anders aan het hoofd. En hoe dichtbij ze hem zien is ook nog maar de vraag. Bovendien klopt het niet, want er staat, men zou zich bekeren onder de heidenen. Buitenslands. Er staat al in Deuteronomium 30. Toch? Dat wil zeggen, men zou tot geloof komen. Ik zeg het zelf nou niet goed. Men zou tot geloof komen in het buitenland. Ik verwacht dus dat daarna de Heer zal verschijnen op die andere Olijfberg, die andere berg van Eleazar, die heb ik dus vorige week ter plekke staan te vertellen. Dat de Heer zal verschijnen op die andere berg van Lazarus, niet de Olijfberg, maar de berg Hor. Dat is de berg die voor Petra ligt en niet voor Jeruzalem. Ik verwacht dat de Heer daar verschijnt, zoals in de tijd Eleazar daar zijn priesterlijke bediening begon als tweede hoge priester. En ik denk dat hij zich daar aan het daar verzamelde gelovig overblijfsel bekend maakt en dat men daar dus tot geloof komt. Nou ja, of niet. En vandaar dat Ezechiël 20 zegt, ik zal u daar oordelen. Degene die gelooft in hem als Jezus de Messias wordt behouden, degene die niet gelooft zal waarschijnlijk ook daar gedood worden. Want zo staat het er toch voor zover ik weet, ik kan er niet anders van maken. Ik zal u daar oordelen, onder de roede doen doorgaan enzovoorts. Maar daar zal men verzameld worden. Kortom, daar dus ook zal dat overblijfsel zijn zonde bekendmaken aan de Heer. En dus belijdenis doen. Toch? Tot geloof komen. Bewust. En zichzelf erkennen als zondaar en zich onderwerpen aan de Heere, Jehovah, Jezus, de Messias. de Christus. En dat is wat dat vers dus beschrijft. We vragen nou niet of David zelf dat daar ter plekke gedaan heeft in Sela. Ik moet u zeggen, daar is hij wel geweest. De Bijbel maakt een melding van, maar ga ik me niet op in. In het gebergte van Paran namelijk. Misschien heeft hij het daar geschreven. Weet je veel, dat weet ik niet. Maar je kunt natuurlijk te Sela ook overdrachtelijk opvatten. Hè? In of bij de rots. Per slot, wij zingen ook vaste rots van mijn behoud. En we zingen over rots der eeuwen. Ontleend aan een kloof in een rots ergens in Brittannië, waarin de schrijver van het lied in de tijd schuilde voor een onweersbui. Sommigen van ons hebben er ook in gestaan, hè, in diezelfde kloof. Ik bedoel, dat is een bekend beeld. Men neemt zijn toevlucht in de rots. En dat doen wij ook, maar dan overdrachtelijk. Hè? Vaste rots van mijn behoud, enzovoorts. Dus overdrachtelijk is het ook te lezen. Ik denk dat we het in die vorm gewoon op onszelf, op de gemeente van vandaag kunnen toepassen. Maar voor Israël wordt het heel wat letterlijker. Bovendien, als u deze dingen kent, begrijpt u ook beter zo'n dubbelzinnige, minstens dubbelzinnige uitspraak van de Heer Jezus. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Hoe komt hij erbij? Bij zo'n woordkeus. Nou, ontleend aan Israël dat gebouwd zou worden in Petra. En vanuit Petra, per slot, dat is de plaats waarvanuit Christus zijn koninkrijk zal bouwen. En van waaruit Jeruzalem gebouwd zal worden. Zie? En daarom is het een belangrijke plaats. Niet vanwege het verleden, maar vanwege de toekomst. En daarom voor ons mooier dan Jeruzalem, want van Jeruzalem weten we het zal verwoest worden. Heeft zijn functie gehad. Maar Petra, dat moet zijn functie nog krijgen alsnog, hoe oud het ook is. Maar goed, genoeg daarover. Maar zonden beleiden en dus tot geloof en tot onderwerping aan de Messias komen. En dat verklaart waarom die woorden Sela voor en na het vers staan. Het wordt meteen het centrale vers ook in deze psalm door deze woorden. Voor degenen die beweren dat Sela iets te doen heeft met rust en dat het een muziekteken zou zijn, moet ik u zeggen, ja, dat is de allerlaatste optie en misschien is dat ook wel zo. Maar daar hebben wij niks aan, want wij kennen de muziek toch niet. Dus vooruit maar weer, hè. Maar het gaat uiteindelijk om de betekenis binnen de tekst van deze uitdrukking. Bovendien, het betekent niet rust, niet in het Hebreeuws. In het Aramees maakt men er iets van, geloof ik. Want Sela betekent in werkelijkheid iets dat omhoog steekt. En daarom wordt het een rots. Petra, een rots. Goed. Vers 6. Hierom zal u ieder heilige aanbidden. Het woord heilige is hetzelfde als in Psalm 31, vers 24, waar het vertaald is met gunstgenoten. Chassidim. Een Joodse term voor de vrome Joden. Chassidim. Hierom zal u ieder heilige aanbidden in vindenstijd. In de tijd dat gevonden kan worden. Men zal begrijpen dat de Heer altijd te vinden is. Nou ja, Paulus zegt dat, hè. De bedoeling van de mens, dat is de samenvatting van de Bijbelse filosofie in één of twee zinnen. De bedoeling van het menselijk bestaan is dat de mens de Heere zou zoeken. En hij zegt er meteen achteraan, hoewel hij niet verre is van ieder van ons. Met andere woorden, dat is niet moeilijk. Toch? Dat is het doel van het leven. Maar het punt is dat de mens het vaak niet wil. En die vindenstijd, die tijd om te vinden, wordt niet bepaald van Gods wegen, om zo te zeggen. Dat is niet van hem afhankelijk. Dat is van ons afhankelijk. En de beste tijd, de makkelijkste tijd, meest voor de hand liggende tijd om hem te vinden en te aanbidden, want dat is de strekking van de zin, is juist wanneer wij in nood verkeren. Of wanneer wij gebukt gaan onder schuld, besef. Dus op het moment dat wij niks meer te verliezen hebben, namelijk, is het het makkelijkste om tot de Heer te gaan. Je hoeft dan ook niks meer op te geven, je had al niks meer. En zo kan dat een bevoorrechte situatie zijn. Nou ja, zo was het met David hier. En zo zal het zijn met Israël in de toekomst. Waarom denkt u dat die grote verdrukking over Israël en de volkeren zal komen? God neemt hen alles af. En dat maakt het makkelijker om gehoor te geven aan de prediking van het evangelie. Niet dat het noodzakelijk is, het zou niet nodig moeten zijn. Maar sommige mensen zijn net als Israël hardnekkig. En er is wat meer voor nodig om tot de Heer te komen. En verdrukking, benauwdheid, hoe het maar heet, wil daarbij wel behulpzaam zijn, zal ik maar zeggen. Dat is de vindenstijd bij uitstek. Hierom zal u iedere heilige aanbidden in vindenstijd. Ja, in een overloop van grote wateren zullen zij, die wateren namelijk, hem niet aanraken. Als men de Heer zoekt en vindt en aanbidt, dan zal men niet door deze wateren van het oordeel Gods getroffen worden. Best wel, de positie in Petra is er een van veiligheid. Waarin men omgeven is door bergen, waarin men zijn toevlucht gezocht heeft enzovoorts. Daar kan de vijand niet komen, om wat voor redenen ook, maar van oudsher is de vestingstad, en dat is het nog eigenlijk, en in de toekomst zeker, dat staat dan ook prompt in het volgende vers. En het is wel aardig om even op te merken dat ook in Openbaring 12, waarin over deze plaats in de woestijn gesproken wordt, ook sprake is van wateren als een rivier die de vrouw Israël zouden moeten doden enzovoorts. Maar het zal niet kunnen. Dat is wel aardig, hè? Ja. En nog anders, maar dat is moeilijk uit te leggen in de gauwigheid. Het is dat de mens ingegrepen heeft, niet zo heel lang geleden trouwens. Maar anders zou bij gelegenheid, als het even begint te regenen, Petra fors onder water lopen. Dat het niet gebeurt is omdat men die sik, dat lange ravijn, dat de toegang is, althans vanaf de oostkant van de stad, dat is een wadi, wadi Moussa, genoemd naar Mozes. Die loopt vol met water, met al het water wat daarboven wat hoger valt in de hele omgeving. En zeker in wadi Moussa, het dorp wat ervoor ligt namelijk, dat verzamelt zich van nature allemaal precies daar. En zo de toegang blokkeren. En niet zo lang geleden nog zijn de toeristen verdronken. Het begon te regenen en dan is het ineens gebeurd. Ongelooflijk, maar echt waar. En voor dat doel heeft men nu een dam daarvoor aangelegd om het water af te voeren via een andere wadi. Maar wateren daar, die zijn dus gevaarlijk. Ligt wel in een woestijn, maar niettemin bij gelegenheid is er water. En we hebben het trouwens meegemaakt. Dat de straten blank stonden daar. Heel verschrikkelijk. Ja. Zomaar van het ene moment op het andere. Maar goed, daar ga ik het verder niet over hebben. De bedoeling is dat men de Heer zou zoeken. En dan zal men door deze grote wateren, als uitbeelding van het oordeel Gods, niet getroffen worden. Ze zijn natuurlijk ook een uitbeelding van de dood. En men zou daarbij denken aan de vloed uit Genesis 1 vers 2... Men zou denken aan de vloed uit Genesis 6 en wat er verder volgt. Dat wil zeggen de vloed van Noach. Men zou denken bovendien aan de wateren van de Schelzee. Ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. Dat is allemaal hetzelfde beeld. En dan hebben we nog enige malen zelfs de wateren van de Jordaan. Al stelt dat in onze dagen niet al te veel meer voor. Er gaat niet zoveel water meer in. Maar goed, maar het gaat om een schuilplaats. In Sela. Sela is die schuilplaats. En het staat er ook in vers 7. Gij zijt mij een verberging. Want die Sela, die rots, uiteindelijk is dat de Heer zelf. Ook de echte Edom, namelijk de echte Adam. Hè? Dat begrijpt u ook. Hè? Die begrippen hangen allemaal aan elkaar. Gij zijt mij een verberging. Gij behoedt mij voor benauwdheid. En voor de dag van de benauwdheid van Jacob. Voor de grote verdrukking dus. Gij omringt mij, want in de schuilplaats wordt men van alle kanten omringd. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding, te Sela. We hebben ook even wat gezongen in Sela, maar vooruit maar weer, hè. Dat doe je daar. Het is niet anders. Hè. Vrolijke gezangen van bevrijding, te Sela. Reken maar dat als de Heer daar zich bekend maakt, dat er dan gezongen gaat worden. En met name deze psalmen uiteraard. Die gaan daar immers over. Zie? Maar ja, ik moet het hier voor vanavond dringend bij laten. Want het is de hoogste tijd. Dus ik zal er de volgende keer nog wel even op terugkomen. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij ons geborgen mogen weten bij u. Dat wij in die schuilplaats des Allerhoogsten gezeten mogen zijn. Omdat u ons geroepen hebt om uit te gaan buiten de legerplaats, waarna wij ons weliswaar bevinden in een woestijn, maar het is daar waar u ons te eten geeft van uw manna en van dat water uit de rots. We danken u dat wij ons mogen aan u toevertrouwen in de wetenschap dat u beloofd hebt ons alles te zullen geven wat wij nodig hebben. Opdat we als uw kinderen zouden opwassen in kennis en in genade, opdat wij ook in de toekomst als dienstknechten van u mogen leven en inderdaad uw onderwijzingen ook mogen doorgeven aan anderen in de dagen van de openbaring van uw koninkrijk. We danken u dat u ons op de hoogte stelt van wat u zult doen in de toekomst. Omdat we ons daarop mogen richten en mogen beseffen dat u tot uw doel zult komen met de volkeren der aarde. En ook hoe dat zal gebeuren. Maar meer nog, dat we ook mogen beseffen dat in onze dagen u ons roept uit deze wereld, opdat wij daarbuiten, buiten de tegenwoordige eeuw en buiten de legerplaats, verzameld zouden worden tot u en daar door u zouden worden gevoed. We danken u daarom dat we vanavond ook zo bij elkaar mochten komen en ons mochten richten op wat u gesproken hebt zo lang geleden over zaken die actueel zijn en die binnenkort gerealiseerd zullen worden in deze vooralsnog goddeloze wereld. Maar we danken u, Vader, dat we ons veilig mogen weten bij u. En dat uw woord zegt dat wat er ook gebeurt, dat niemand ons uit uw hand kan rukken. Daarom doen we een beroep op uw genade. En danken u dat we daaruit mogen leven en daaruit barmhartigheid en hulp mogen vinden te bekwame tijd. Amen.